Je gaat zo luisteren naar een aflevering van de Bijbel lezen met Jan podcast. Voorheen de Bijbel in één dag podcast. De genoemde links in deze uitzending kunnen verouderd zijn. Kijk op bijbellezenmetjan.nl of in de omschrijving van deze aflevering voor meer informatie over hoe ik mensen en kerken kan helpen met het lezen, begrijpen en geloven van de Bijbel. Welkom bij de Bijbel in één dag podcast. Mijn naam is Jan Heijnen. Ik ben auteur van het boek De Bijbel in één dag. Ik geloof dat de Bijbel Gods woord is en dat we allemaal deel uitmaken van zijn verhaal. De Bijbel is ook een vreemd boek soms. Ik help christenen de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Op debijbelineendag.com kun je het e-book De Bijbel in één dag gratis downloaden. Ook kun je je de paperback bestellen of je inschrijven voor een van mijn cursussen of seminars. Oké, laten we met de aflevering beginnen. En we gaan het vandaag hebben over de eerste brief die Petrus schreef. Petrus is een van de meest interessante personages uit het Nieuwe Testament. Zijn broer Andreas liet hem Jezus ontmoeten. Beiden behoorden ze tot de 12 leerlingen die door Jezus werden uitgekozen om het meest met hem te mogen optrekken. Van die 12 was Petrus de onbetwiste leider. Hij was de leerling met het hart op de tong. Hij sprak eerst en dacht dan pas na. Een echte alles-of-niets persoon. Jezus stak dan ook veel tijd in het vormen van Petrus' karakter. Petrus heette eigenlijk Simon, maar nadat hij Jezus Messias had genoemd, ging Jezus hem Petrus noemen. Dat betekent steen of rots. Als Petrus iets goeds deed, gebruikte Jezus zijn nieuwe naam. Maar iedere keer dat hij de mist in ging, noemde Jezus hem weer Simon. Petrus was ook de leerling die Jezus volgde na zijn arrestatie en degene die hem publiekelijk afviel door te ontkennen dat hij bij Jezus hoorde. Na zijn opstanding nam Jezus Petrus apart en vroeg hij hem 3 keer of hij van hem hield. Zo herstelde Jezus de gebroken Petrus, die nu echt wist dat hij buiten Jezus om niets te bieden had. Hij kon alleen leven en werken vanuit Jezus' genade. Dat is ook de boodschap die Petrus bracht aan iedereen die maar naar hem wilde luisteren. Na de komst van de Heilige Geest met Pinksteren leidde Petrus de eerste kerk in Jeruzalem. Maar na een aantal jaar ging hij het evangelie brengen naar heidenen. Hij was getrouwd en zijn vrouw ging met hem mee op zijn gezendingsreizen. Uiteindelijk belandde Petrus in Rome, waar hij 2 brieven schreef die bewaard zijn gebleven. De eerste noemen we 1 Petrus. En deze is waarschijnlijk rond het jaar 64 geschreven. Keizer Nero was net aan de macht gekomen. Hij wilde Rome grondig verbouwen tot eer en glorie van hemzelf. Daarvoor moest eerst veel worden afgebroken, aldus een hardnekkig gerucht in die tijd. Talloze Romeinen raakten hun huis kwijt, tempels met afgoden werden verwoest en ongetwijfeld vielen er ook veel doden en gewonden. Dit leidde tot een diepe crisis in Rome. Of Nero nu wel of niet verantwoordelijk was voor de brand, hij had een zondebok nodig. En hij wees de christenen aan die de Romeinse cultuur toch al afwezen. De vervolging die losbrandde was ongekend. Veel gelovigen stierven de marteldood. Petrus schreef zijn brieven aan de kerken in Klein-Azië, dat is het huidige Turkije, waar ook vervolging was. De eerste brief van Petrus is een aanmoediging om te blijven geloven, zelfs als je moet lijden. Hij laat zien dat lijden erbij hoort. Mensen die God oprecht volgen, zijn altijd in de minderheid geweest en hebben het altijd zwaar gehad. Toch is er juist voor hen hoop. Die hoop is te vinden in Jezus Christus. Vervolging biedt zelfs een kans om de liefde van Jezus door te geven. Uiteindelijk zal Jezus terugkomen, al weten we niet wanneer. Petrus begint zijn brief met een groet en daarna prijst hij God voor zijn rijke genade. Wij leven in hoop dankzij de dood en opstanding van Jezus. Er wacht ons namelijk een erfenis die nooit verloren zou gaan. Om die reden kunnen wij gelukkig zijn, zelfs als we allerlei beproevingen te verduren hebben. Hierdoor kan de echtheid van ons geloof blijken. Lijden in het algemeen en vervolging in het bijzonder werkt als een zuiverend vuur. Petrus zegt dat de profeten uit het Oude Testament al wisten dat de Messias moesten lijden en ze probeerden erachter te komen wanneer dit zou gaan gebeuren. Zij kregen het antwoord niet. Maar nu is Jezus gekomen en daarom moeten wij al onze hoop op hem vestigen. Laten we als gehoorzame kinderen zijn, zegt Petrus. Leid een heilig leven en ontdoe je van alles wat slecht is. Jezus trekt hier de verhaallijn van het Oude Testament door naar de levens van de mensen in zijn tijd. Nu, ongeveer 2000 jaar later, spelen wij nog steeds een rol in het grote verhaal van God en mens. In Petrus' woorden, wij zijn Gods volk. Wat houdt dat in? Nou, bijvoorbeeld dat wij zijn als vreemdelingen in een land ver van huis. We wonen er wel, maar zijn in veel opzichten toch anders. Als we te midden van de ongelovigen een goed leven leiden, dan komen de mensen die het ons lastig maken wellicht tot inkeer. Gelovigen moeten het gezag van de overheid erkennen. Door het goede te doen, moeten we de onwetende dwazen de mond snoeren. We zijn vrij, maar mogen die vrijheid niet misbruiken om ons te misdragen. Petrus roept ook de slaven op om goed te zijn voor hun meesters, ook voor degenen die hen slecht behandelen. Het is een blijk van genade als je onverdiend leed kunt verdragen. Dat deed Jezus ook en zo heeft hij ons gered. Hetzelfde geldt voor vrouwen die tijdens hun huwelijk tot geloof komen, maar voor wie de man nog ongelovig is. Zij moeten goed voor hem zijn, in de hoop dat hij ook tot geloof komt. Bij dit soort teksten is het trouwens goed je te realiseren dat de Bijbel hier in het algemeen spreekt. Het gaat te ver om in deze aflevering dieper in te gaan op onderwerpen als trouwen met ongelovige partners, scheiden of misbruik en mishandeling in het huwelijk. Dit zijn hele delicate onderwerpen en als je Bijbelversen uit de verband drukt, kun je elk standpunt onderbouwen met de Bijbel. Zoek daarom altijd pastorale hulp als je vragen op dit terrein hebt. Terug naar Petrus. Zijn boodschap is dat ons leven een teken moet staan van het evangelie. Dat kan betekenen dat we offers moeten brengen, zoals Jezus dat voor ons deed. Neem christelijke mannen bijvoorbeeld. Zij moeten goed omgaan met hun vrouw. Zij is minstens zo belangrijk als hij zelf. Zij is zijn gelijke en hij mag niet als een dictator over haar heersen. Zo laten we Christus liefde zien aan de mensen om ons heen. Hoewel mensen tot geloof komen als wij leven zoals Jezus wil, zal deze houding van christenen de vervolging helaas niet stoppen. Daarom wijst Petrus ons op de verlossing in Jezus Christus, die ook allerlei onrecht moest verdragen. Doordat hij dit deed, redde hij ons. Wij zijn door ons geloof verbonden met Jezus' lijden, zijn dood en zijn opstanding. Het symbool van deze verbondenheid is de doop. We mogen daarom niet verbaasd zijn als ook wij moeten lijden vanwege ons geloof. Sterker nog, we zouden vreugdevol moeten zijn. Het betekent namelijk dat we bij God horen. Petrus roept ook de leiders van de kerken op om dienende leiders te zijn en tot slot wijst hij de christenen erop wie de echte vijand is, de duivel, die altijd op zoek is naar een prooi om te verslinden. We moeten ons verzetten tegen hem door trouw te blijven geloven en te doen wat Jezus ons heeft geleerd. Petrus sluit vervolgens zijn brief af met een groet mede namens zijn medewerker Silvanus, die de brief heeft opgesteld voor Petrus. Dan doet hij de groeten van de gelovigen in Babylon. Maar Petrus bevindt zich op dat moment in Rome, een stad die net zo slecht was als het oude Babylon uit de Bijbel. Hij noemt de naam Rome niet, waarschijnlijk omdat hij is ondergedoken en hij niet wil dat de Romeinen weten waar hij zit. Het is ook een verwijzing naar de ballingschap, toen het volk van God zich als vreemdelingen bevond in het Babylonische Rijk. Tot zover de eerste brief van Petrus. In een volgende aflevering bespreken we ook zijn tweede brief.